Dus vanavond zijn we toe aan het 8e hoofdstuk van Esther. En het lijkt me goed om voordat we ook maar iets erover zeggen, eerst dat hoofdstuk lezen. Dus we lezen eerst Esther 8. Esther 8, waar staat: te diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. En de koning toog zijn ring af die hij van Haman genomen had en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings en zij viel voor zijn voeten en zij weende en zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht des konings en zij zeide: indien het de koning goed dunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood: ziet, het huis van Haman heb ik Esther gegeven, en hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan gijlieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden des konings schrijvers geroepen terzelfde tijd in de derde maand, zij is de maand Sivan, op de 23e derzelve, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen, die van Indië af tot aan Morenland strekken, 127 landschappen, en ieder landschap naar zijn schrift en ieder naar zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros en men verzegelde het met des konings ring. En men zond de brieven door de hand der lopers te paard, rijdend op snelle kamelen, op muildieren van merriën geteeld. Dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buiten roven. Op één dag, in al de landschappen van de koning Ahasveros, op de 13e der 12e maand. Deze is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op snelle kemelen reden en op muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven op de burg Susan. En Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed en met een gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in alle en in ieder landschap en in alle en iedere stad ter plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen, en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Tot zover. En zo zijn we dan inderdaad toe aan het 8e hoofdstuk van dit boek. Een 8e hoofdstuk wat ik eerder al heb aangehaald. Ik heb namelijk in het verleden erop gewezen dat het 6e, 7e en 8e hoofdstuk eigenlijk typen zijn van drie achtereenvolgende bedelingen. Ik zou dat iets moeten uitbreiden, want het 8e zet zich uiteraard voort in het 9e hoofdstuk, waarin sprake is van wat we dan gewoonlijk noemen de wraak der Joden. Zelfs de vertalers hebben het zo genoemd, zie ik. De Joden wreken zich, staat boven hoofdstuk 9. Maar de zaak is wel degelijk dat we in hoofdstuk 5 te maken hebben met wat wij dan noemen de vijfde bedeling. De bedeling van de genade. Dat is de huishouding die God inricht sinds de opstanding van Christus. Deze vijfde huishouding houdt dan ook verband met de verhoging van Christus, hoewel die verhoging van Christus nog niet geopenbaard is in de wereld. En dat is wat we in hoofdstuk 5 zien, namelijk de verhoging van Esther, hoewel er van een definitieve verhoging niet zoveel blijkt, want de man wordt weliswaar eer bewezen, maar daarna keert hij gewoon terug naar de plaats die hij daarvoor al innam, zodat het geen feitelijk resultaat voor hem opleverde, alleen officieel. Hij was officieel verhoogd, maar daar bleef het dan ook bij. Hem werd op een dag eer bewezen. Daarna komen we in de zevende hoofdstuk, een beeld van wat wij noemen de zesde bedeling. Dat is dan de bedeling van de volheid der tijden, zoals die genoemd wordt in Efeze 1. En daar vinden we dat Haman bekendgemaakt wordt. Er staat ook boven dit hoofdstuk heel gemakkelijk het plan van Haman ontdekt. Dat wil zeggen dat de ware identiteit van Haman boven water komt. Het was de man die eerst in het geniep of in het verborgene eigenlijk een vijand der Joden was en hen probeerde uit te roeien, maar wiens ware identiteit hier naar boven komt met als uiteindelijk resultaat dat hij teniet gedaan wordt. Dat wil zeggen, hij wordt gehangen. We hebben daar vorige keer al bij stilgestaan. En het alles heeft te maken met het openbaar worden van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, of hoe je maar heten mag in de schrift. Het is de man die nu in het verborgene zijn ongerechtigheid bedrijft, maar die in de toekomst geopenbaard zal worden en die verdaan zal worden, staat er in Openbaring, door de adem van Gods mond. Of Openbaring, maar ook 2 Thessalonicenzen 2 spreekt daarover. Daarna komen we terecht in dit achtste hoofdstuk, waar boven staat Mordechai beloond. Wel, men had ook wat anders kunnen bedenken natuurlijk. Maar in ieder geval is het zo dat Mordechai in dit achtste hoofdstuk inderdaad definitief verhoogd wordt en ook inderdaad heerschappij krijgt. Hij krijgt in ieder geval, langs een klein omwegje, maar hij krijgt in ieder geval het huis van Haman toegewezen en hij wordt bekleed met koninklijke waardigheid. Daar eindigt dit hoofdstuk dan ook mee. En dat is, dat spreekt over de uiteindelijke verhoging van Christus ook in deze wereld. Het heeft te maken met zijn openbaarmaking. En nu is zo dat, voor ik hiermee verder ga, toch mede op verzoek van enige uur, toch maar even de moeite neem om, ja, wat mij betreft voor de zoveelste keer, maar laat u dat niet ontmoedigen. Maar dan in ieder geval om nog eens een keer op het bord schema te geven van hoe die gebeurtenissen dan in de toekomst zo ongeveer zitten. Ik doe dat bij gelegenheid. Ik doe het eigenlijk erg graag, want ik vind het een prachtig onderwerp, die hele eschatologie, al die profetieën. Maar er staat tegenover dat ik het al zo vaak gedaan heb bij vele gelegenheden, dat ik altijd aarzel om het nou weer eens een keer helemaal te vertellen. En ik zie hier nog wat mensen die ik in de tijd in Deluwsvaart gezien heb. En daar heb ik ook op een avond de gelegenheid te baat moeten nemen om het verhaal eens te vertellen. En ik moet het nou alweer, maar het boek eist het feitelijk. Te meer dat deze gebeurtenissen die in de toekomst zich af zullen spelen over het algemeen vrij onbekend zijn. Men weet vaak wel iets van wat er zoal zou moeten gebeuren, maar men kent in de meeste gevallen niet de exacte samenhang van de gebeurtenissen. En daarom ga ik er nu dan toch maar even op in. Het is, ik zal de dingen eens even aan de kant zetten. Dat ik nog mijn Bijbel niet meer nodig heb, vind ik wel raar, maar goed, hè. Ik zet hem er even aan de kant. Het is namelijk zo dat op de oud-testamentische heilshistorie ga ik nu maar even niet in. Maar het moet duidelijk zijn dat we in de oud-testamentische geschiedenis aangekondigd vinden de komst van de Messias op een of andere wijze. Ik zal de dingen hier neerzetten. Hebt u wel eens gehoord van de wet van Murphy? Dat alles wat fout kan gaan, ook inderdaad fout zal gaan. Ooit. En vanavond gaan een heleboel dingen gelijktijdig fout. Dus ik moet even aan meneer Murphy denken. Maar we gaan maar gewoon door. Dan is het zo dat we vanuit de Oud-Testamentische geschiedenis terechtkomen inderdaad bij de verschijning van de Messias, de Christus. En wij kennen de geschiedenis. Ik ga er echt niet uitgebreid op in. Ik kan er niet uitgebreid moeilijk over gaan staan doen. Het is gewoon zo dat we te maken hebben met de verschijning van de Heer Jezus Christus op de gezette tijd, op de tijd van de Vader tevoren gesteld, in de volheid destijds, of hoe dat maar wel heten mag, of na 69 weken, want zo kun je het ook zeggen, daar verscheen de Messias en van hem werd gezegd in bijvoorbeeld, want ik neem maar een voorbeeld, Daniel 9, dat de Messias uitgeroeid zou worden. En dan staat er achteraan in Daniel 9 vers 25 is het geloof ik. Er staat dat de Messias zou uitgeroeid worden en in de grondtekst staat dan, en hij zal niet hebben. En het punt is nu, dat moeten we nu even vasthouden, wij denken bij de komst van de Messias altijd aan zijn komst om te lijden en te sterven en daardoor het offer te brengen wat voldoet, wat verzoening doet voor onze zonden enzovoorts. Waardoor wij voor God gerechtvaardigd worden. En ik hoop dat u dat goed begrijpt, want zo is het ook inderdaad en is een van de belangrijkste Bijbelse waarheden. He? Maar ik ga er nu wat snel overheen, want waar het om gaat is dat van diezelfde Messias ook uitdrukkelijk, en minstens zo uitdrukkelijk geleerd wordt, dat hij zou komen om zijn koninkrijk op te richten. Dat is ook wat het gemiddelde Jodendom verwachtte in de dagen van de Heer Jezus. En voor zover er nog iets van dat orthodoxe Jodendom over is, verwacht men dat tot vandaag aan de dag nog. Dat namelijk de Messias zal komen om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Sommigen hebben het ook inmiddels allemaal vergeestelijkt, zoals zoveel christenen dat gedaan hebben. Maar het neemt niet weg dat dat de inhoud was van de letterlijke profetieën. En dat Israël dat ook wel wist, alleen bleek het wat moeilijk voor hem om te begrijpen dat hij eerst inderdaad zou lijden en sterven. Hè? Maar goed, wij hebben dat erbij geleerd, maar wij mogen aan de andere kant niet vergeten wat de Joden wel wisten, namelijk dat hij zou komen om zijn koninkrijk op te richten. Dat hij het zaad is van David, maar bovendien erfgenaam van David, en dat hij zou zitten op de troon van David en een onwankelbaar koninkrijk zou hebben op een onwankelbare troon. Zijn koningschap zou geen einde nemen, staat er uitdrukkelijk. Dat is uiteraard een letterlijk koninkrijk op een letterlijke troon, gewoon hier op aarde. Hij zou de volkeren onderwerpen en daarover heersen. Hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Enzovoort. Er zijn profetieën genoeg die daarover spreken. Maar ik doe me net alsof je de profetieën kent. Ik probeer alleen de dingen nou even op volgorde te zetten. En de zaak is dan dat de Heer Jezus aan bijvoorbeeld de Emmausgangers in Matthäus 24 uiteenzet. Dat de verwachting van deze Emmausgangers terecht was. Ze zeiden namelijk, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En dat klopt ook precies. Hij heeft dat alleen gedaan door zijn lijden en sterven, door zijn dood en opstanding. En daarom gaat de Heer aan hen uitleggen hoe dat zit. En hij neemt de profetieën en het Oude Testament. En er staat er, beginnende van Mozes en al de profeten, toonde hij hen dat de Christus deze dingen moest lijden om alzo zijn heerlijkheid in te gaan. Met andere woorden, hij kwam om zijn koninkrijk te vestigen, maar hij zou dat doen via de weg van vernedering. Hij zou verhoogd worden, op de troon komen, maar na zijn vernedering. Net als Jozef dus. Eerst vernederd, verkocht naar Egypte in de put en weet ik veel in de gevangenis. En pas daarna verhoogd. Dat is de gedachte en het is de bekende Bijbelse gedachte. In het boek Job vind je zoiets ook terug. Maar ook in de Filippense brief, om maar eens wat te noemen, die vindt het de hele Bijbel door, dat men via de weg van vernedering uitermate verhoogd zou worden. Dat is wat met de Christus zou gebeuren. En het punt is, wij kennen dus de gekruisigde, maar, en we kennen hem als gestorven en begraven, het wordt ook uitdrukkelijk geleerd in de Romeinenbrief. Wij kennen hem echter ook als de opgewekte, en we zouden nu in zekere zin kunnen verwachten dat hij vervolgens op aarde, na zijn opstanding, zijn koninkrijk zou oprichten. Want dat is wat aangekondigd was. Dat zou hij ooit moeten doen. En de weg van lijden had hij gehad, dus waarom zou hij nou niet inderdaad zijn koninkrijk op aarde openbaren? Het zijn de discipelen die in Handelingen 1 aan hem vragen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten? En dan wil de Heer er niet over praten, eigenlijk. Hij zegt, het komt u niet toe te weten, het komt u niet toe te weten, die discipelen daar en toen, komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar ook dat moet ons niet ontmoedigen vanavond, want later in de Thessalonicenzenbrief zegt de apostel Paulus, van de tijden en de gelegenheden, precies dezelfde uitdrukking, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat, enzovoorts. Met andere woorden, wat de discipelen nog niet toekwam, kwam de gelovigen later wel toe, om het exacter en beter te weten. Het punt is dan ook dat de Heilige Geest beloofd werd aan de discipelen en werd gezegd, die geest zal u in al de waarheid leiden. Het was niet aan de Heer om hen dat daar te vertellen, het was aan de, laten we zeggen, aan de geest om hen dat later te openbaren, via, met name via de apostel Paulus enzovoorts. Maar de zaak is nu, wij kennen hem niet alleen als de opgewekte en hier op aarde, maar wij kennen hem veel meer als degene die opgewekt werd en ten hemel voer en zit in de hemel aan de rechterhand Gods. Met andere woorden, de aardse lijn van de ontwikkelingen, van de aardse lijn van de heilshistorie, hield op bij het kruis eigenlijk. Min of meer, want ik kijk niet op een jaar of wat. Maar daar hield de lijn min of meer op. Hij ging uit als een nachtkaars, zou je kunnen zeggen. En hij verdween volledig in de dagen van Handelingen. Want in de dagen van Handelingen krijgen we te maken met ineens de komst van de apostel Paulus, buiten de 12 apostelen om. Een apostel die een roeping heeft ontvangen, direct van de Heer zelf, buiten alle andere zaken om, zegt hij zelf ook in met name Galaten 1 en 2. En het punt is nu dat deze apostel Paulus aan de gelovigen het een en ander leert, niet over een aards koninkrijk, niet over een koninkrijk wat op aarde geopenbaard zou worden, maar hij leert er iets over, over het feit dat gelovigen een positie hebben in de hemel. Niet op aarde met een aards koninkrijk, maar een positie in de hemel met een hemels koninkrijk. Zodat de verwachting dat de Messias zou komen en zijn koninkrijk oprichten correct is. Alleen de apostel Paulus voegt er uitdrukkelijk aan toe, en de andere apostelen bevestigen dat, voor zover wij weten. Namelijk, hij voegt eraan toe dat dat koninkrijk niet hier op aarde is, maar in de hemel. En de Heer zelf had het trouwens in het Johannesevangelie bijvoorbeeld ook aangekondigd. Die zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Of, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Enzovoorts. Hè? En als Pilatus de Heer vraagt, zijt gij de koning der Joden, dan draait de Heer eromheen. Dus ben ik een koning? Zie ik er soms zo uit? Enzovoorts. Hij wijst het dus als het ware af. En toch was het niet ten onrechte. Hij was de koning der Joden. Maar het punt is dat het koninkrijk niet op aarde kwam, maar in de hemel. Dat is ook die gedachtegang is niet vreemd. Het is ook niet door mij uitgevonden uiteraard. Het is zelfs in de kerkelijke wereld heel gangbaar. Want daar redeneert men dan ook dat het koninkrijk wat de Joden verwachten nu van toepassing is geworden op de kerk. En dus dat Israël geen aardse toekomst meer heeft, maar dat alle profetieën met betrekking tot een eeuwig koninkrijk van Christus vergeestelijk moeten worden en moeten toegepast worden op de kerk. Dat is de gedachtegang. En dat is niet waar, maar er zit wel een grote kern van waarheid in. En het is niet waar omdat het een halve waarheid is. Israël heeft wel degelijk toekomst, maar het punt is dat dat koninkrijk wat hier op aarde gevestigd zou moeten worden, wel dat komt alleen als de aarde of de mensheid hier op aarde die koning ook inderdaad als koning accepteert. Dat is in ons democratisch Westen is dat niet zo moeilijk te gedachte. Dat koninkrijk komt alleen als de koning geaccepteerd wordt. En de zaak is dat in de dagen van Handelingen, met name de Pinksterdag, maar ook in de jaren daarna, werd de koning van dat koninkrijk dan ook gepredikt. Hier op aarde. Ik neem de tijd er echt niet voor nu. Maar leest u nou eens een keer Handelingen 2. De toespraak van de apostel Petrus. En dan zult u zien waar hij het over heeft. Gewoon lezen. En dan zult u zien dat hij uitdrukkelijk spreekt tot Israël. Joodse mannen. Mannen van Judea. Mannen van Jeruzalem. Of hoe dat maar heet. En hij haalt de Joodse geschriften aan. Dat wil zeggen de oud-testamentische profetieën. En hij zegt dat die oud-testamentische profetieën vervuld worden in deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar God heeft deze Jezus gesteld tot Jehovah en tot Messias. Tot Here en tot Christus, staat er in de Nederlandse vertaling. Met andere woorden, de oud-testamentische profetieën over de komst van de Messias zijn vervuld in de opgewekte Christus. En dan zeggen die mensen tegen Petrus en de apostelen, wat moeten wij doen? En dan zeggen de apostelen, bekeert u en laat u dopen enzovoorts. En in tweede instantie wordt dat in Handelingen 3 herhaald, waar dezelfde apostel Petrus zegt, dat als Israël zich bekeert tot de Here, dan zal God van de hemel zenden deze Jezus. Als Israël tot aanvaarding van haar Messias komt, dan zal die Messias uit de hemel wederkeren om te komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Het is wat ongelukkig vertaald daar, maar dit staat er. Dat hij komt om de dingen wederop te richten waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is een helemaal punt. Dat wil zeggen, dat aardse koninkrijk dat komt wel, maar pas bij de bekering van Israël en niet eerder. En daarom werd in die dagen aan Israël gepredikt. Bekeert u toch tot de Here. Dan lees u maar na in Handelingen, dat is de boodschap. Het eigenaardige is alleen dat van de Joden niet zo geweldig veel tot bekering komen, maar van de heidenen komen uitdrukkelijk wel mensen tot geloof. Tot aanvaarding van diezelfde Here. Het is heel eigenaardig, maar het is zo. En de zaak is nu dat in de loop van Handelingen zien wij dan ook dat merkwaardige verschijnsel dat de boodschap eigenlijk steeds meer gepredikt wordt aan de heidenen, ook in het buitenland, en steeds minder aan Israël. En we zien trouwens ook dat de verwachting van het aardse koninkrijk
eigenlijk minder wordt. En dat men veel meer gericht wordt op de toekomst van Christus, maar ook op het heden van Christus in de hemel. Want hoe dan ook, bij zijn uitblijven, vanwege het uitblijven ook van de bekering van Israël, bij het uitblijven van die wederkomst van Christus, wordt het in feite een belangrijke zaak. Wat doet Christus dan nu? Hij is nou in de hemel, nou en? En wij nu die als gelovigen hier op aarde leven in afwachting van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus, wat moeten wij hier nu? Want langzamerhand beginnen de gelovigen te overlijden natuurlijk. En er komt een nieuwe generatie van gelovigen zo langzamerhand. En hoe zit het nou? Want die Heer die komt maar niet. En Israël is verder van bekering dan ooit, want het liep zelfs binnen een generatie uit op de totale verwoesting van de Joodse staat en de vernietiging van Jeruzalem, het verbranden van de tempel enzovoort in het jaar 70 van onze jaartelling. En dan is de vraag, wat moeten wij als gelovigen? Wij wachten op de bekering van Israël en de wederkomst van Christus, maar er komt niks van terecht. En dan zie je het optreden van de apostel Paulus, die van God geopenbaard heeft gekregen wat Gods doel is in deze tijd in afwachting van de bekering van Israël. En waar men aanvankelijk hoopte, let op wat ik zeg, hè? Waar men aanvankelijk hoopte, niet verwachtte, maar waar men aanvankelijk hoopte op een spoedige bekering van Israël binnen die generatie, bleek dat niet vervuld te worden en blijkt het zo te zijn dat we inmiddels, laten we zeggen, 19 eeuwen verder zijn en Israël is nog steeds niet bekeerd. Alleen hebben we vandaag weer Israël, een Joodse staat in Palestina, een stad, Jeruzalem enzovoorts. Die situatie van toen, die bestaat nu wel weer. Is dus een zekere mate van herstel. Het is een zekere mate van opnieuw opzetten van de stukken op het schaakbord zoals ze stonden in het verleden. Maar de boodschap is in feite al die jaren dezelfde gebleven. Of eigenlijk moet ik zeggen, de waarheid is in al die jaren hetzelfde gebleven. Namelijk, als Israël tot bekering komt, dan zal de Heer Jezus wederkomen en zijn koninkrijk op aarde openbaren. Dat is in de toekomst. En de vraag, hoe zit het dan nu, wordt door de apostel Paulus beantwoord. En die zegt gewoon, het koninkrijk is niet op aarde geopenbaard, maar daarom is het er wel. Maar verborgen in de hemel. Ik hoop dat u dat tegelijkertijd opvat. Niet op aarde geopenbaard, maar in de hemel verborgen. Dus niet op aarde, maar in de hemel. En niet geopenbaard, maar verborgen. Vandaar dat de Nieuwe Testamenten, met name de brieven van de apostel Paulus, uitgebreid spreken over de verborgenheid van het koninkrijk. Dat is het tegenovergestelde van de openbaring van het koninkrijk. Wij leven in de dagen van een verborgen koninkrijk. En zo wordt het genoemd, de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk. Maar het is datzelfde koninkrijk wat in het Oude Testament beloofd werd, want de opgewekte Christus zou dat koninkrijk oprichten. Heeft hij dat ook gedaan? Het antwoord moet zijn, ja. Hij heeft het opgericht. Maar als u zou vragen, is het koninkrijk ook gekomen? Dan is het antwoord nee, want het is niet gekomen. Het is wel opgericht, maar het is niet gekomen. Vandaar dat men bidt, uw koninkrijk komen. En als we nou niet al te moeilijk doen, maar gewoon Nederlands lezen, dan is het een duidelijke zaak dat als men bidt, uw koninkrijk komen, dan veronderstelt men daarbij dat het koninkrijk dus wel bestaat, maar hier nog niet is. Niet uw koninkrijk worden opgericht, maar uw koninkrijk komen. Het is opgericht, maar het is in de hemel. En er is een goede reden voor. De meest eenvoudige en doeltreffende reden die je kent. De reden is namelijk dat de koning zelf in de hemel is. En waar de koning is, daar is zijn koninkrijk. En dat is in de hemel verborgen. En waar op aarde niet aan de voorwaarden voldaan wordt om te komen tot openbaring van het koninkrijk vanuit de hemel hier op aarde, is het dus nu andersom. Namelijk de gelovigen op aarde over wie het koninkrijk zou komen, die gelovigen die worden getrokken naar het koninkrijk, namelijk naar de hemel. Als het koninkrijk dan niet bij de gelovigen komt, dan komen de gelovigen tot het koninkrijk. Dat is de gedachte. En het eindresultaat is hetzelfde. Want u moet goed begrijpen dat Johannes 1 zegt, hij kwam tot het zijne. De Heer kwam tot het zijne. Nee, er staat eerst, hij kwam in de wereld. Maar de wereld heeft hem niet gekend. De volkeren in het algemeen. Daarna staat er, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen, en dat is Israël uiteraard, hebben hem niet aangenomen. De wereld niet, in het algemeen niet, de volkeren niet, ook dat speciale volk Israël niet, hoewel het een volk was speciaal geroepen voor zijn naam enzovoort, maar het heeft hem niet aangenomen. Maar dan blijven we toch zitten met het probleem dat er wel enkelingen geweest zijn die hem wel hebben aangenomen. Nou, dat is Johannes 1, ik meen dat het vers 12 is, waar dan staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden, namelijk zoveel als in zijn naam geloven, welke wedergeboren zijn. Ik zeg het maar even heel vlug, maar dat is wat er staat. En het punt is, de wereld heeft hem niet gekend. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar er zijn er wel die hem hebben aangenomen. Wij namelijk bijvoorbeeld. En wij worden niet dupe van het feit dat Israël of de wereld hem niet hebben aanvaard. Want begrijpt u me goed? Als Israël hem zou hebben aanvaard, dan zou vanuit Israël de Heer zijn koninkrijk over deze aarde gevestigd hebben. Dat is nu niet gebeurd. En we zouden daar Israël de schuld van kunnen geven. Zeggen, het is hun schuld dat het koninkrijk hier bij ons in Nederland nou niet is. Maar echt, wij zijn daar niet de dupe van. Want in tegendeel, we hebben daar voordeel van. En dat is weer Romeinen 11. Hun val is geworden zaligheid voor de heidenen. Of tot zaligheid voor de wereld, staat er feitelijk. Zie? Want het resultaat is dat die gelovigen, in plaats van dat ze hier op aarde het zichtbare koninkrijk van Christus zijn ingegaan, wel, in plaats daarvan zijn ze ingegaan in het onzichtbare, het onvergankelijke, hemelse en verborgen koninkrijk van Christus. En het hemels burgerschap van de gelovigen wordt mede daaruit verklaard. Dat is nooit aan de gelovigen beloofd dat hij een hemels burgerschap zou hebben. Maar het is het resultaat, menselijkerwijs redeneerd, van de val van Israël. De verwerping van de Messias door Israël. Daardoor hebben de gelovigen, onder andere daardoor, er zijn meer argumenten. Maar daardoor hebben de gelovigen nu in deze dagen een hemelse positie. En daarom naderen we met vrijmoedigheid, staat het bij allen. Wij naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade die er is in de hemel. Want daar staat de troon en daarop zit onze koning, schuine streep, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is, ik zou er graag dieper op ingaan, maar daar kom ik helemaal nooit meer aan Esther toe. Maar het is het mooiste onderwerp van de hele Bijbel, hè? Voor ons althans. De positie van Christus in de hemel en de positie van de gelovigen met Christus in de hemel. Maar nu is de zaak deze, dat die bekering van Israël is dan uitgebleven, maar als het zo doorgaat natuurlijk, dan komt Israël nooit tot bekering. Ja, Nederland ook niet, maar dat is toevallig vanavond ons onderwerp niet. Hè? Dus Israël komt zo nooit tot bekering. De manier waarop Israël wel tot bekering komt, wordt in de Bijbel gewoon aangekondigd, inmiddels. Er wordt namelijk gezegd dat in de toekomst de Heer een eind maakt aan dat verborgen koninkrijk. Dat wil zeggen, hij zegt, nou is het genoeg. Dat is een zeker tijdstip uiteraard. Net zo goed als een tijdstip was voor de verschijning en de dood en opstanding van Christus. Zo is het een tijdstip voor het einde van de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Zoals het genoemd wordt in Efeze 3. En dan krijgen we te maken met dat de laatste gelovigen die nog op aarde zich bevinden. Zullen weggenomen worden van de aarde naar de hemel. Want daar horen zij thuis. Bij allen die hen zijn voorgegaan aan gelovigen sinds de opstanding van Christus. En zij samen, die gemeente van sinds de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente, zij samen vormen wat de Bijbel noemt het lichaam van Christus. Ze zijn een volk voor zijn naam met een hemels burgerschap, een hemelse bestemming, hemelse toekomst, hemelse erfenis en hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is in ieder geval allemaal in verband met de hemel. Maar nu moet uiteindelijk nog de tijd komen dat het koninkrijk op aarde geopenbaard wordt. Wel, vanzelf gaat het niet. Door prediking komt Israël ook al niet tot geloof. Oh ja, zeker, enkelingen. Dat is met Nederland ook zo. Het Nederlandse volk is nog nooit tot geloof gekomen. Enkelingen daaruit wel. En zo is het met Israël ook. Maar het feit dat enkelingen tot geloof komen is meteen een bewijs dat het volk zelf dus niet tot geloof komt. En zo is het tot vandaag aan de dag. En ik wees er net al op dat de situatie zoals die in het verleden was in Handelingen, die situatie is momenteel weer zo in Palestina. Dat wil zeggen een Joodse staat met een Joodse stad. En ik geloof dan ook dat die situatie zo is onder de toelating van God. Ik zei toelating. Onder de toelating van God. En de schaakstukken staan bij wijze van spreken weer op het bord. Ik weet zo gauw geen betere voorbeeld. En de zaak is dat de strijd, ik had bijna gezegd het spel, maar ik kan het beter een strijd noemen, dat de strijd verder gestreden wordt. Want wat er daarna gebeurt, is aan geen twijfel onderhevig. Laat ik dat voorop stellen. Ik las laatst in een blad waarvan ik de naam me echt niet meer herinner. Ja, toch? Ja. Maar goed. Maar ik las laatst in een blad een recensie over een boek van meneer Luiben. Broeder Luiben, ik weet niet of u die kent. Ik wel. Maar ik zal er verder niks bij vertellen. Maar broeder Luiben die had een boekje geschreven over in verband met de toekomst van Israël. Dat niet het dikke ding over, door het oog der profeten, maar weer iets anders. Ik heb het zelf nog niet gezien. Maar ik heb een recensie over gelezen. En in de recensie werd geschreven Het was wel een aardig boek. Maar waar het uiteindelijk op neerkwam was... het was dispensationalistisch. Het had iets met bedelingen te maken. En dat zag de recensent al helemaal niet zitten. Dat had ik van tevoren ook wel geweten. Maar goed. Dus dat zag je niet zitten. En uiteindelijk kwam het erop neer dat de enige echte negatieve kritiek was... dat in dat boek... Wel, het boek was te liefdeloos. Er werd te weinig gesproken over liefde voor Israël enzovoorts. En weliswaar werd er in het boek dan een opsomming gegeven over de oordelen die over Israël zouden komen. Maar de schrijver had verzuimd te vermelden over de liefde voor God en evangelisatie onder Israël. Waardoor dan de oordelen misschien niet hoefden te komen, net zoals in de tijd bij Nineveh. In de dagen van Jona. Dat is een bijzonder naïeve gedachte. Want... inderdaad, oordelen worden soms aangekondigd zo van... en als er nou niet zo en zo gebeurt, dan komt dit en dat oordeel. Maar dat is helemaal niet aan de orde in dit geval. Want het oordeel wat in de toekomst zal komen... is een oordeel wat niet voorwaardelijk is. Niet als Israël zich niet bekeert, dan zal dit over haar komen. Nee, er staat vast, Israël zal zich niet bekeren en dus komt er dit. En het wordt luipend verweten, maar in feite staat het gewoon zo in de Bijbel. Dus het is gewoon kritiek op de Bijbel. Daar komt het op neer. Dat is precies hetzelfde als in de dagen van Jeremia. Laat ik zeggen, in de dagen die er vooraf gingen. Laat ik bijvoorbeeld zeggen, in de dagen van Jesaja werd er nog gepredikt: als Israël zich bekeert, dan zal de Heer hen geven, zus en zus en zo. Dat is waar. Maar in de dagen van Jeremia, dat was wat later, toen was dat helemaal niet in de orde. Door Jeremia werd gewoon gezegd, Jeruzalem zal verwoest worden. En toen zei heel Israël, ja, nee, maar wij gaan ons bekeren nu tot de Heer. Toen wouden ze zich ineens bekeren. Wij gaan ons nu bekeren tot de Heer. En ze zeiden tegen Jeremia, bid toch voor ons tot de Heer. Want ze wisten wel dat Jeremia een wit voetje had boven. Hè? En ze zeiden, die profeet die moet maar voor ons bidden. Bid toch voor ons tot de Heer. En voordat Jeremia antwoord kan geven, is het de Heer die ingrijpt. En zegt tegen Jeremia, denk erom dat je niet bidt. Dan wordt hij niet gebeden. Nee, dat staat er. Gij dan bid niet voor dit volk. En hef geen geschrijf tot mij aan, want ik zal u niet horen. Dat staat er niet één keer, maar een keer of vijf. Waarom niet? Omdat de Heer via Jeremia had laten weten dat het oordeel over Israël zou komen. En het was geen weg terug meer. Die tijd was geweest. Israël had de drempel overschreden. En toen zei de Heer, dan en dan zal de stad verwoest worden. En zo is het gebeurd. En de valse profeten in die dagen, die zeiden, maar de Heer is een begenadig en barmhartig God. En hij heeft beloofd dat hij Israël zou herstellen, dat hij ons verlossen zou van onze vijanden enzovoorts. Dat waren de valse profeten. Waarom? Omdat het weliswaar een Bijbelse boodschap was op zich, maar niet in die dagen. Het was een boodschap die bestemd was voor een totaal andere tijd. En dat is het hele punt. En zo is het vandaag ook. Israël komt niet tot bekering. En het bidden tot God om de bekering van Israël vandaag heeft geen zin. Israël komt niet tot bekering. Over Israël staat vast dat het oordeel erover komt. Het enige wat er gebeuren zal en waarvoor men kan bidden is dat de evangelie gebracht zal worden onder de Israëlieten. Opdat zij zich zouden bekeren tot de Heere. En daardoor op grond van diezelfde prediking het land zouden verlaten tijdig. Om daardoor te ontkomen, te ontvlieden aan die toekomende toren. Maar dan moeten ze wel het land uit. Vluchten naar het buitenland. Naar de woestijn van Edom. Naar Petra dus. Daar hebben we het al eens over gehad ergens. Hè? Maar goed, men moet het land uitvluchten. Dat is het hele punt. Die oordelen staan vast. Dus wat ik u nu vertel, dat is niet van misschien komt dat. Nee, dat is een vaststaand gegeven. Na de opname van de gemeente namelijk, krijgen we te maken met een periode van 7 jaar. En die 7 jaar zijn uitgemeten tot aan de bekering van Israël. En er zijn 2 manieren waarop Israël tot bekering zou kunnen komen, theoretisch. De ene is een vanzelfsprekende, namelijk doordat men de boodschap van het evangelie aanvaardt. En natuurlijk, zo moet het ook. En de andere is dat simpelweg de ongelovigen uit Israël zullen worden uitgeroeid. En dat is precies wat er gebeurt. Beide dus. Namelijk, het evangelie wordt gepredikt aan Israël. En op de gestelde tijd zullen alle ongelovigen uit Israël worden weggedaan. Dat is niks nieuws. Er staat vele malen in de profetieën van het Oude Testament. Er staat, al waren uw kinderen als het getal der zee of als de sterren des hemels. Hoe talrijk ze ook zijn, nochtans zal slechts het overblijfsel behouden worden. Een klein kuddeke staat er op de ene profetie. De andere staat gij wormpje Jacobs. En de andere staat een volkje Israëls. Klein beetje. Verhoudingsgewijs weinig is het wat tot geloof komt. Maar het punt is, zij zijn degene die overblijven. Omdat de ongelovigen gewoon weggedaan worden. En ik vraag me wel eens af, als dat van het Nederland van toepassing zou gebracht worden, hoeveel Nederlanders er dan eigenlijk overblijven. Alleen de gelovigen overleven. En zij zijn dan heel het volk. En zo wordt geheel Israël zalig, ja. Doordat de gelovigen overblijven en de ongelovigen omkomen in de toorn Gods, in de dag des toorns, kortom in de grote verdrukking die over, in ieder geval Israël, maar over de hele aarde zal komen. En die komt in de tweede helft van deze 7 jaren. Dat wil zeggen, die periode van 7 jaar wordt verdeeld in 2 maal 3,5. In de eerste 3,5 jaar zal Israël, de Joodse staat, vrede kennen. En men zal het ook roepen, vrede en geen gevaar. En in die dagen zal ook door de 2 getuigen uit Openbaring 11 aan Israël gepredikt worden. Met name in de straten van Jeruzalem. En ongetwijfeld hoort daar de boodschap bij omtrent de vlucht in de woestijn, waar men bewaard zal worden voor de toekomende toorn, want die toorn komt. Ongetwijfeld zijn er dan ook valse profeten die zeggen, ja, maar er staat in de schrift dat God Jeruzalem zal redden. En dat hij naar zijn volk zal omzien. En dat het verbond met Abraham, dat zal hij bevestigen van kind tot kind enzovoort. En God heeft beloofd en het zal ongetwijfeld gebeuren. En zo staat in onze tegenwoordige eschatologische literatuur, er staat dan in ja, ja, Israël gaat een geweldige toekomst tegemoet. Ja, dat is allemaal tot je dienst. Maar als je soms de grote verdrukking bedoelt, dan zou je het zo niet moeten zeggen. Want die geweldige toekomst is alleen voor de gelovigen uit Israël en is niet voor de ongelovigen. En de huidige Joodse staat is een ongelovige Joodse staat. Net zo goed als de huidige Nederlandse staat een ongelovige Nederlandse staat is. Zie, men kan wel halleluja roepen omdat Israël een geweldige toekomst tegemoet gaat, maar dan lopen we toch voorbij aan de oordelen die daarover gaan, voor het zover is en voor het God in staat is om zijn zegeningen aan dat volk te geven. Want God geeft geen zegeningen aan ongelovigen. Zou het dwaas zijn ook 1500 jaar lang op zijn minst, vanaf Mozes tot aan de dagen van de Heer Jezus zelf, is een Israël gepredikt, bekeert u tot de Heer. En denk nou maar niet dat in de toekomst, wanneer we 2000 jaar of zo verder zijn, dat het ineens niet meer hoeft. En dat dan elke Jood ineens vanzelf wel behouden blijkt te worden of zo. Dat is toch dwaas? Dat staat ook niet in de Bijbel. Er staat, wanneer zij in hun ongeloof niet blijven, Romeinen 11, wanneer zij Israël in hun ongeloof niet blijven, zullen zij weder geënt worden op de oorspronkelijke olijfboom. Zullen alsnog het eeuwig leven ontvangen. Wanneer zij in hun ongeloof niet blijven, en dan staat erachter, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Namelijk door bekering tot de Heer. Maar iedereen komt niet tot bekering, integendeel. En dat is het punt. Alleen de bekeerden blijven over. Nou, dat is wat gebeurt in die 7 jaar. 3,5 jaar waarin het evangelie gepredikt wordt en waarin men vrede heeft. En nog eens 3,5 jaar waarin het oorlog is, waarin de grenzen dicht zitten en waarin de vijanden verzameld worden tegen Israël. En waarbij men niets anders op het oog heeft dan de totale uitroeiing van de Joodse staat. En met succes. En met succes. Ja, dat is ze doen net of ik het uitgevonden heb tegenwoordig, maar het is niet zo, hè. Kijk, als je nou in Zacharia 14 leest over de wederkomst van Christus. Als je nou in Zacharia 14 leest over de wederkomst van Christus, dan vindt u daar de verse, in vers 4, waar staat dat te dien dagen zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Nou, ik zou zeggen dat iedereen die gelooft in de wederkomst van Christus, gelooft dat hij komt op de olijfberg. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat schijnt iedereen te weten. Er is eigenlijk maar 1 schriftplaats waar het echt staat. En dat is deze. Zacharia 14 vers 4. We hebben natuurlijk Handelingen 1, waar de Heer ten hemel vaart vanaf die olijfberg. En waar gezegd wordt, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar goed, al zo hoeft nog niet per se te betekenen dat het ook op die plek zal zijn. Maar het zal die plek zijn, want dat staat hier in Zacharia 14. Nou, daar staat, zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En dan staat er, komen er allerlei versen over het herstel van Israël. En dat is allemaal tot je dienst. Maar welke dag is dit dan? Want er staat te 10 dagen. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Welke dag is dat dan? Nou, dat staat gewoon in de versie hiervoor. Dus het zou even bekend moeten zijn als het feit aan zich dat de Heer ooit zal wederkomen op de Olijfberg. Even bekend zou moeten zijn wanneer dat dan is. Want er staat gewoon een paar versen eerder. Namelijk, ik lees vanaf vers 1. Er staat, ziet de dag komt ten Heere. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat de dag des Heeren komt. De dag komt den Heere. Dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik, dat zegt de Heere dus. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En als iemand zegt, de Heer zal zijn volk redden. Dan is dat zo iemand een valse profeet. Want hier staat, de Heer zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. Staat het duidelijk genoeg. Jeruzalem zal verwoest worden voor een derde keer. Nou, een derde keer, het is veel vaker gebeurd natuurlijk. Maar ik verwijs naar de 2 keren die in de Bijbel werden aangekondigd. Namelijk onder Nebukadnezar en onder Titus der Romeinen. Maar in de toekomst gebeurt het nog een keer. En dan staat er, de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, een deel verdwijnt. Gaat sterft feitelijk, want dat is het uitgaan in de gevangenis. Het is gewoon doodgaan hoor. Dodenrijk. En dan staat er, een ander deel, het overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Of eigenlijk staat er, zal in de stad niet uitgeroeid worden. Want het overige of het overblijfsel, dat is in de Bijbel altijd de aanduiding van de gelovigen. Al waren nu kinderen als het zand der zee, toch zal slechts het overblijfsel, het overige behouden worden. Nou, dat staat hier ook, het overige zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En wat er gebeurt is dan dit, namelijk de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. Maar het is dan toch nadat eerst Jeruzalem ingenomen is en verwoest is. Pas dan zal de Heer verschijnen op de Olijfberg en er staat er, en zijn voeten zullen te 10 dagen, op de dag van de verwoesting van Jeruzalem, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg en er staat er dat de berg zal splijten. En die berg ligt oostelijk van Jeruzalem, direct tegenaan. Direct tegen Jeruzalem aan het oosten. En de berg zal splijten, waardoor het dwars door de Olijfberg een vluchtweg ontstaat voor het overige des volks. Wat uit de stad niet zou uitgeroeid worden. Dat overblijfsel zal namelijk uit de stad vluchten. Dwars door de olijfboom, alsnog naar de woestijn. Dwars door de Olijfberg, alsnog naar de woestijn. Ja. En dat is wat hier staat. Dat wil zeggen, niet Jeruzalem wordt gespaard, ook niet de inwoners van Jeruzalem wordt gespaard, maar er staat Jeruzalem wordt ingenomen, inwoners van Jeruzalem komen of om, namelijk ze gaan in de gevangenis, of als ze gelovigen zijn, krijgen ze de gelegenheid om op grond van de wedergekomen Christus te vluchten, de stad uit door de Olijfberg en naar de woestijn van Esau, van Edom, dus naar Petra. En dat betekent dat de huidige Joodse staat dus inderdaad 7 jaar na de opname van de gemeente volledig verwoest zal worden. En dat betekent ook dat er geen enkel leven in het land zal overblijven. Want bovendien is het zo dat ook de vijandelijke legers die hier een rol spelen ter plekke dood zullen neervallen. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar als je zegt, eerst dan gaan een geweldige toekomst tegemoet. Ja, inderdaad. Maar dan wel via de dood. Net als wij dus.
Jesaja 65. Maar vers 6 tot en met 9 refereert er eigenlijk ook naar, want het zit dat...
Er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen die daarover spreken, hè?
Ja, maar over dat hij zal, maar op die geschreven staat, staat in vers 6, ja. Hij zal niet zwijgen, ik bedoel, het zal ten uitvoer gebracht worden.
Ja, dat is inderdaad juist, ja.
En dan staat het daar, in het 8e vers, dat hij eigenlijk van die bosse druiven enkele overhoudt,
ja.
Die dan eigenlijk blijven bestaan.
Ja, een deel van Israël zal gered worden, staat er, maar in het algemeen zal de toorn van God komen over datzelfde Israël. Dat is wat er staat, zodat een deel slechts behouden wordt. En dat is trouwens een centraal thema in Jesaja, hoor.
Maar goed, dat is het principe. En dan ga ik maar even verder. Want u moet begrijpen dat deze hele ontwikkeling in de toekomst... dat is er een die van tevoren vaststaat... om de eenvoudige reden dat God die in zijn hand gesteld heeft... en bovendien, wat de Heer daar doet... heeft te maken met het feit dat hij de regering over Israël op zich genomen heeft. Hij maakt uit wat er nu gaat gebeuren. Alleen hij doet dat eigenlijk een beetje van buitenaf nog... maar hij bemoeit er zich mee. Niet zozeer omdat hij de koning is over Israël... maar wel omdat hij de koning is van het totale koninkrijk vanuit de hemel. Niet zozeer dat hij op de troon van David zit... want dat kun je moeilijk zo zeggen, dat ligt wat moeilijk... maar hij zit op de troon van God. En op grond daarvan bemoeit hij zich met Israël... om zijn weg naar de aarde te banen... want de profetieën zeggen... de Messias komt als Israël zich bekeert... En als Israël zich dan niet vrijwillig zal bekeren, dan zal God hen dwingen tot bekering. Weet u nog hoe God in de tijd Israël wilde dwingen tot bekering in de dagen van de woestijn? Kunnen ze dat herinneren? Ja, de Heer zegt, ik zal Israël wel uitroeien, zegt hij tegen Mozes. En dan begin ik met jou, Mozes, overnieuw. Ja, overnieuw. Als hij uit Mozes een volk zou voorbrengen, zou dat volk Israël zijn. Want Mozes was Israël dan. Als je heel Israël uitroeit op één man, dan is die ene man Israël. Maar zo ligt het wel ongeveer. Wat in de toekomst gebeurt is namelijk dat het grootste deel van Israël wordt uitgeroeid... en dat een kleiner deel, het overblijfsel, Israël is, omdat het gelooft. En op dat moment is dus inderdaad aan de voorwaarden voldaan. Namelijk geheel Israël is zalig geworden. Geheel Israël, het levende volk op aarde, is tot bekering dan tot de Heere gekomen. En het resultaat is dan ook de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Die dan zich voegt bij zijn volk in de woestijn. Want daar hebben ze zich dan verzameld. Om hen van daaruit weder te brengen naar het land. Om Jeruzalem te bouwen en het land te reinigen enzovoorts. Want dat is wat beloofd was, dat de Heer hen uit het buitenland, vanuit hun ballingschap, zou terugverzamelen naar Israël, naar Palestina. En als ze dan komt, jacht is ze dan ook inderdaad eerst uit, om vervolgens te kunnen doen wat hij beloofd had te zullen doen. Nou, er zitten veel meer aspecten aan, maar ik ga maar even door. Want wat voor Israël geldt, geldt voor de volkeren net zo. Alleen, dat gebeurt niet in diezelfde tijd. Maar de zaak is, dat na die komst van Christus hier op de Olijfberg... of de verschijning, moet ik zeggen, van de Heer op de Olijfberg... hebben we nog een veel langere periode, namelijk een van 33 jaar. Daar kom ik nog wel op terug, want het moet naar aanleiding van Esther, heb ik gezien. Maar een periode van 33 jaar, waarin vanuit Israël het evangelie... vanuit de gelovige en bekeerd Israël, het evangelie gepredikt zal worden over alle volkeren. Ik weet niet wat u ooit geleerd hebt hieromtrent... Maar ik heb vroeger van huis uit al geleerd dat Israël Gods zendingsvolk zou zijn in de wereld. En dat is ongetwijfeld waar, want Israël is dat volk wat geroepen is om te verkondigen de deugden desgene die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus tot verkondigen. Israël is Gods zendingsvolk of Israël is Gods heilsinstrument, zoals men dat ook wel noemt, in de wereld. Het enige probleem wat ik er altijd mee gehad heb, is dat ik wel geleerd had dat Israël aan het einde van deze 7 jaar tot bekering zou komen. Maar ik heb altijd, mij is altijd min of meer voorgehouden dat de komst van de Heer op de Olijfberg tevens het begin inhoudt van het zogenaamde duizendjarig rijk. En daar heb ik nooit begrepen hoe dat Israël voor het duizendjarig rijk het evangelie moet brengen aan alle volkeren. Terwijl aan de andere kant blijkt dat het voor dat moment zelf niet echt tot bekering is gekomen. Dat is een groot probleem. En het probleem
Dat laat zich vrij eenvoudig oplossen, want het blijkt namelijk dat er een periode van 33 jaar ligt tussen de bekering van Israël en de wederkomst van Christus op de Olijfberg enzovoort, en de definitieve vestiging van het duizendjarig rijk, waarbij Christus zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, Matthäus 25, en de heidenen voor zijn troon zal verzamelen enzovoorts. Want de zaak is, we hebben na de opname van de gemeente 7 jaar waarin het evangelie gepredikt wordt aan Israël en waarin de toorn Gods komt over Israël, allebei komt. Met als resultaat een bekeerd Israël, waarna we nog 33 jaar hebben waarin datzelfde evangelie gepredikt wordt aan alle volkeren en waarin ook de toorn komt over alle volkeren. Met alszelfde eindresultaat, namelijk dat van alle volkeren slechts de gelovigen nog leven en de ongelovigen zijn omgekomen. Nou, en de verdeling is dan zo dat de prediking van het evangelie gebeurt nu uiteraard door de gemeente. He? Dat door wie anders? Natuurlijk gebeurt dat door gelovigen, door ons dus. He? Dat is een duidelijke zaak. Maar als straks de gemeente wordt weggenomen van de aarde, dan zijn alle gelovigen weg. En daarom zendt God zijn twee getuigen. Ben ik terug in Romeinen 11. Of in Openbaring 11. Daarom zendt God zijn twee getuigen die in de straten van Jeruzalem het evangelie zullen prediken aan Israël. En ze doen dat 42 maanden lang. Er staat er allemaal bij hoe lang dat duurt. Dat wil zeggen, dat duurt 3,5 jaar. En daarna zullen zij gedood worden in Jeruzalem. Dat wil zeggen, hun optreden eindigt niet bij de bekering van Israël. Hun optreden eindigt bij dat zij zelf gedood worden door een onbekeerd Israël uiteraard. Zijn er dan geen mensen tot geloof gekomen door de prediking van de twee getuigen? Jawel, maar zij hebben gedaan wat de Heer al zei tegen zijn discipelen in Matthäus 24. Namelijk, dat ze moeten vluchten het land uit. Ja, die op het dak is komen, die het afgebied uit zijn huis weg te nemen enzovoorts. Ze moeten vluchten naar de bergen. Ze moeten vluchten naar de woestijn van Edom, naar Petra. Dus want daar zullen ze bewaard worden. In Openbaring 12 staat het ook. Vluchten naar de woestijn, alwaar haar een plaats was van God bereid, opdat ze haar daar zouden voeden, 1260 dagen. Dat is dus 3,5 jaar. Nou, dat is het punt. Men vlucht dus in die dagen als gelovigen het land uit, naar de woestijn. En dan krijgen we die tweede 3,5 jaar, waarin het niet mogelijk is te vluchten. En waarin ook niet meer het evangelie daar gepredikt wordt. Althans niet door speciale afgezanten of zo. Maar men komt in die tweede 3,5 jaar tot bekering vanwege de toorn die over Israël komt. Mensen zullen in hun toorn alsnog hun knieën buigen en de naam des Heren aanroepen. En dat heeft als resultaat de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Die met de scheuren van de Olijfberg als het ware weer de grens opent. En zegt, en dan kun je hier langs eruit. Dan moeten ze wel langs hem zelf uiteraard. Komen ze hem ook tegen. Dan vragen ze ook waar hij de littekens eigenlijk vandaan heeft. Dat zijn allemaal bij je in de Zachariaan. Nou goed. Maar ze vluchten dan ook het land uit. Zodat we te maken krijgen met slechts gelovigen in het buitenland. Dat is de gedachte. Daarna worden zij terugverzameld. Ja, er is niet zoveel haast mee. Maar in ieder geval ze worden terugverzameld. De stad zal herbouwd worden. Het land zal weer herbouwd worden. Gekoloniseerd worden enzovoorts. Maar bovendien zullen uit dit Israël, dit inmiddels bekeerde Israël, zullen 144.000 mannen verzegeld worden. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël, dus Openbaring 7. En ze zullen in de wereld het evangelie prediken, onder alle volkeren. Gewoon letterlijk. 144.000 Israëlieten, 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van Simeon, 12.000 uit de stam van Levi enzovoort. Ze worden allemaal genoemd. 12.000 uit elke stam. Dus gewoon letterlijk. En dat gebeurt in die 33 jaar met als eindresultaat of de bekering van de mens of de dood van de mens. Eén van beide. Dat resultaat is een mensheid die, waarvan elk lid tot aanvaarding van de Messias en daarom tot wedergeboorte gekomen is. En dan wordt ook dat beest waar we het vorige keer over gehad hebben, die vorst zal ik maar zeggen, die antichrist, of hoe je hem maar noemt, kortom Haman, die wordt dan ook gehangen. En dat is dan dat. En dan begint de periode van 1000 jaar. Waarin Christus regeert. En zijn koningschap gevestigd heeft op deze aarde. Gewoon deze aarde. Dus die aarde waarvan God tot Adam zei. Vermenigvuldigt hij. En onderwerpt de aarde. En heerst over haar. En als de Christus komt bij zijn wederkomst, dan zal die opdracht aan Adam vervuld worden door de laatste Adam. Hij is degene die de aarde onderwerpt en daarover heerst. En het punt is nu dat dus in deze tegenwoordige bedeling van de genade, in het schema is de vijfde, we gaan er hier nog vier aan vooraf, maar dat in deze tegenwoordige bedeling van de genade het koninkrijk verborgen is, en dat in de zevende bedeling, namelijk die van het koninkrijk, is het koninkrijk geopenbaard op aarde. En in de daartussenliggende bedeling, die van de volheid der tijden, daarin, dus de bedeling waarin al die tijden vol zijn en waarin alle chronologische lijnen samenvallen bij de wederkomst van Christus, zal ik maar zeggen. Wel, in die bedeling is aan de ene kant het koninkrijk nog verborgen en aan de andere kant is het geopenbaard. Want het punt is dat in die bedeling is het verborgen en daarom wordt het geopenbaard. Eerst over Israël en daarna over de volkeren. Maar voordat het over heel Israël geopenbaard is, is het al geopenbaard aan die enkele gelovigen uit Israël. Dus dat is een gradueel verschijnsel. De zaak is, dat zo kan ik me misschien het beste voorstellen, dat de gemiddelde christen heeft tegenwoordig kennelijk het idee dat hij moet helpen aan de bouw van het koninkrijk van God hier op aarde. Wel nu, dat werk, dat is wat gedaan wordt, niet in deze bedeling, maar in de volgende bedeling. Dus een bijbelse waarheid dat de gelovige betrokken is bij de bouw of openbaring van het koninkrijk van God, van de Christus, op aarde. Maar dat gebeurt niet nu. Want het is nu andersom. Als wij het evangelie prediken, heeft dat niet tot doel de openbaring van Gods koninkrijk op aarde, maar in tegendeel, het heeft tot doel de wegrukking van de gelovigen van deze aarde. Dus niet het openbaar worden van het koninkrijk uit de hemel naar de aarde, maar in tegendeel het wegnemen van de gelovigen van de aarde naar de hemel. En dat gebeurt principieel wanneer iemand het evangelie aanvaardt, dan wordt hij wedergeboren en krijgt de hemels burgerschap, waarna we nog een heleboel werken mee te stellen hebben om die gelovigen bij te brengen dat de schrift zegt dat hij inderdaad dat burgerschap daar heeft. En om zijn gedachten los te weken van de aardse en zienlijke dingen en hem te bepalen bij de onzienlijke hemelse en daarom geestelijke dingen. Sowieso, alle strijd waarin de gelovige betrokken is, alle verkondiging waarin de gelovige betrokken is, heeft altijd te maken met de richting niet van de hemel naar de aarde, maar in tegendeel van de aarde naar de hemel. Ja, dat is echt zo. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis en gezet in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige wereld en geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Geliefde, de wereld kent ons niet omdat zij hem niet kent. Wij zullen pas in de toekomst met hem geopenbaard worden, maar niet nu. Dat is steeds de gedachte. Hè? Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Dat is Colossens 3.
Hij zegt er ook van, mijn koninkrijk is niet van deze aarde.
Ja.
Dat komt toch uiteindelijk van boven naar beneden toe.
Dat komt wel, maar dus niet vandaag. Hè? Daar zijn we het wel over eens, weet ik. Dus dat komt namelijk in de toekomst pas. Bij ons leven, ik citeer de Colossenzen 3 en dat gaat dan verder met, want uw leven is met Christus verborgen bij God. Daar is het, verborgen, en zo hoort het te zijn, verborgen bij God. En pas in de toekomst zal niet alleen Christus geopenbaard worden, maar ook wij met hem. Dat is de gedachtegang. En die zesde bedeling is dus een bedeling van overgang. Nou, en die lijn van die gebeurtenissen, die vinden we inderdaad terug in het boek Esther. Want we krijgen eerst de vernedering van Haman, zo heet het dan. Waarbij Mordechai weliswaar enigszins verheerlijkt wordt, maar voor de wereld maakt het niks uit. Hij mag een ritje maken op een paard en dan mag iemand voor hem lopen en zeggen dat hij zo'n geweldige vent is, maar daar houdt het mee op, zal ik maar zeggen. Nou, dat is de situatie van nu, waarin Haman vernederd is, waarin de Satan vernederd is, en waarin Christus weliswaar, waarin we Christus kennen als de verheerlijkte, maar het heeft geen enkele praktische consequentie voor de wereld van vandaag, want in de wereld zie je daar niks van. Want de koning heeft zich teruggetrokken, zoals het Mordechai ging naar de plaats waar hij voorheen was. Buiten het paleis, nou ja, aan de poort, maar buiten het paleis, en zo is het buiten de wereld, dat wil zeggen in de hemel. Nou, het is een wat ongelukkige uitdrukking, maar in ieder geval in de hemel. Hebreeën 13 zegt ook dat Christus nu nog steeds buiten de legerplaats is en dat hij daar smaadheid draagt. In de hemel wel te verstaan, want daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Maar hij is buiten geworpen en hij draagt daar smaadheid. Nou, dat is zo. Dat is de positie van Mordechai ook, hoewel hij verheerlijk was. Dat is de hele Hebreeënbrief die daarover spreekt. Christus aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, meerder geworden dan de engelen, uitermate verhoogd, maar we zien er niks van. Staat er meteen bij in Hebreeën 2. We zien er niks van, staat er. Nou, er staat, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, dat klopt. En zo hoort het ook, want dat komt pas in de toekomst. En dat is het volgende hoofdstuk, namelijk, wat was het, Esther... Was dat zo? Esther 8, ik ben soms helemaal in de war, hoor. Dat is namelijk waar we het vorige keer over gehad hebben. Over Haman die aan de kaak gesteld wordt, zoals dat heet, hè? Hoofdstuk 7 is dat nog, hè? Esther hoofdstuk 7. Het plan van Haman ontdekt. Ik heb vorige keer gezegd, die ongerechtigheid werkt nu namelijk ook in het verborgene. Niet alleen is de koning en het koninkrijk verborgen, maar ook zijn tegenstander werkt in het verborgene. Maar in de toekomst zal niet alleen de koning geopenbaard worden, de Christus dus, Mordechai, maar eerst zal Haman geopenbaard worden. Hij verschijnt eerder. Op aarde wel te verstaan. Want eerst krijgen we het optreden van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Die man die wordt openbaard vanaf het midden van de 70ste week. Dat wil zeggen vanaf het midden van deze periode van 7 jaar. En als u zegt van, daar ben ik het niet helemaal mee eens, dan zeg ik, daar ga ik het niet over discussiëren, want ik had ook wat anders kunnen noemen. Het hangt er maar vanaf hoe goed wij ingelicht zijn. Wat ons betreft is hij al lang openbaar. Maar goed, want wij hebben geleerd wie hij is en hoe het werkt en zo. Maar in ieder geval, hij zal kenbaar worden, in ieder geval in het midden van deze 7 jaar. En dan zal hij aan de macht blijven. Totdat hij gevangen genomen wordt en totdat de 1000 jaren beginnen. En dat is dus samen 36,5 jaar lang. Dan wordt dus deze Haman, zal ik dan maar zeggen, openbaar. Wordt bekend wie hij is. De verborgenheid zal geopenbaard worden. Wel, daar hadden we het de vorige keer over. Maar over hem is het kwaad ten volle besloten. Dat wil zeggen, het eindigt met de wegneming van deze figuur. De grote tegenstander. Het beest uit Daniel, de kleine hoorn. Nee, de beest uit openbaring, de kleine hoorn uit Daniel. Of de mensen met de loosheid uit openbaring, uit 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal weggenomen worden. En dan komen we terecht in het volgende hoofdstuk. Dat is het 8e hoofdstuk van het boek Esther. Waarin Mordechai uiteindelijk beloond en dus ook daadwerkelijk verhoogd wordt. Dan wordt het realiteit, dus niet meer officieel alleen maar de jure, niet alleen juridisch verhoogd, maar ook feitelijk verhoogd. Dat wil zeggen, hij wordt in zijn koninkrijk gesteld en dat koninklijke eer ook daadwerkelijk ontvangen in het hele koninkrijk, in de hele wereld. En dat is een beeld van de 1000 jaren uiteraard. Maar daarover hebben wij het na de koffie. En we gaan dan terug naar Esther, het 8e hoofdstuk, waar we de uiteindelijke verhoging vinden van Mordechai. Dat wil zeggen, Haman is gehangen, het beest is weg, zal ik maar zeggen, de mens der wetteloosheid is er niet gedaan. Daar komt het op neer. En nu moet de zaak alsnog in het reine gebracht worden. En dat begint dan in vers 8 met, in hoofdstuk 8 vers 1 met, te diezelfde dagen gaf de koning Ahasverus aan de koningin Esther het huis van Haman. Dat huis, misschien denkt u daarbij aan een aardig optrekje, een bungalow of weet je veel wat. Dat zou je niet moeten doen. Het huis wil gewoon zeggen, alles wat Haman bezat, dat is zijn huis. Huis is namelijk in de Bijbel meer dan een gebouw. Het is een hele huishouding. Dat gebouw speelt eigenlijk niet zo'n belangrijke rol. Het huis is namelijk de totale erfenis. Ja, en vandaar het huis Israëls, dat wil zeggen, dat is heel Israël. Dat is altijd zo. En hier is het huis van Haman, dat zijn alle bezittingen van Haman. En die worden overgedragen, staat er, aan Esther. Ja, de koning gaf aan de koningin Esther het huis van Haman. Wel, dat is een gebeurtenis die zich ook herhaalt, althans profetisch, in de dagen van de toekomst. Dat wil zeggen, eigenlijk al in de dagen van de opname van de gemeente. Maar het is zo dat de bezittingen van, laten we maar zeggen, Satan in het algemeen. Ik neem het maar zo breed mogelijk, gemakshalve. De bezittingen van Satan in het algemeen overgedragen worden aan de gemeente.
Een eenvoudige redenering is deze, dat Esther staat voor het gelovig overblijfsel. Daarom is Esther een beeld van de gelovigen in het algemeen. En in dit geval gaat het primair om de gemeente, want zij zijn de gemeente van eerstelingen sinds de opstanding van Christus. Daarna heeft het ook een bredere toepassing. Maar de zaak is dus dat al waar de Satan over regeerde, al wat Satan in zijn macht had, wordt gegeven aan de gelovigen. Zo zou je moeten zeggen. Je kunt het toepassen op de gemeente, dan krijg je het verschijnsel dat op het moment dat Satan uit de hemel geworpen wordt op de aarde, wordt degene die op de aarde zijn maar in de hemel thuis horen, naar de hemel gehaald. Dat wil zeggen, de gemeente wordt opgenomen en Satan wordt uit de hemel op de aarde geworpen. Dat is heel eenvoudig. En zo staat het in Openbaring 12, daar staat het typologisch, dat weet ik. En ik ga het echt niet allemaal aanhalen, omdat ik het te ver buiten het onderwerp vind liggen. Maar daar staat het, dat de mannelijke zoon, dat is een beeld van de gemeente is een man, de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En van de weeromstuit wordt de draak en zijn engelen worden uit de hemel geworpen op de aarde. Dat wil zeggen dat in overeenstemming met Efeze 1 vers 9, al wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen in deze tegenwoordige bedeling van de genade. Dat wil zeggen, al wat in de hemel is, maar daar feitelijk niet meer thuis hoort, wordt eruit geworpen. En al wat in de hemel wel thuis hoort, maar er feitelijk nog niet was, wordt er naartoe gehaald. En dan zijn de zaken rechtgetrokken. En voltooid. Het maakt eigenlijk geen verschil, want welke hemel dat is. Want het gaat erom dat het in ieder geval niet meer op de aarde is. Dus ik hou het maar even gemakshalve een slag om de arm. Satan is in ieder geval in de derde hemel, maar daarmee ook in de tweede en zelfs in de eerste. En waar de gelovigen heen gaan, wel de gemeente wordt opgenomen in de lucht, de Heer tegemoet, dat is de eerste hemel. Want dat is de lucht, de atmosfeer, dat is de eerste hemel. Maar daarmee, datzelfde woord werd van de Heer Jezus ook gezegd, in de lucht op een wolk. Dat is in de eerste hemel dus. Maar hij is alle hemelen doorgegaan, staat er, tot in de derde hemel. En zo zou je dat ook van toepassing moeten brengen op de gemeente. Waar men zich dan daadwerkelijk bevindt, dat weet ik ook niet. Dat zal voor iedereen misschien ook weer verschillend zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar het gaat erom dat men de aarde van later naar de hemel gaat. En voor Satan geldt precies hetzelfde. Hij is aan de rechterhand Gods. Nou, zo mag ik niet zeggen, maar hij is wel voor de troon van God. Hij overlegt met God. U vindt het in het boek Job bijvoorbeeld. Hij maakt deel uit van de engelen. Hij maakt deel uit van de zonen Gods. In de zin van dat hij betrokken is bij de heerschappij over de wereld. Hij heeft zich alleen wat zelfstandig gemaakt. Maar hoe dan ook. Hij is tegelijkertijd de overste van de macht der lucht. Dat is vrij laag verhoudingsgewijs. Maar hij wordt uit al die hemelen geworpen en hij komt dan uiteraard terecht op de aarde. Nou, dat is maar alles. Het gaat maar om het principe dat de twee van plaatsen wisselen. Dat wat in de hemel was, het huis van Haman, zou ik maar zeggen. Waarover Satan regeerde dus eigenlijk. Dat huis wordt gegeven aan de gelovigen en aan de zon. Waardoor gelovigen oorspronkelijk waren, daar komt Satan terecht. Vandaar dat de strijd die nu hoofdzakelijk in de hemel zich afspeelt, zich zal verhevigen op de aarde. Omdat hij in de hemel niet meer zich zal afspelen. Uit de hemel wordt hij geworpen. Ik weet wel, mensen denken dat de Satan, daar heb ik het vorige keer over gehad, ja. Dat de Satan al uit de hemel geworpen is, maar dat is een misverstand. In visioenen werd het gezien. Maar het was profetisch. Het zou namelijk in de toekomst gebeuren. En het gebeurt aan het einde van deze tegenwoordige bedeling. Het koninkrijk van Christus begint namelijk niet op de aarde, maar het koninkrijk begint in de hemel. En vanuit de hemel wordt het naar de aarde uitgebreid. En dat betekent dat degenen die in dat koninkrijk niet thuis horen, ook vanuit de hemel naar de aarde en dan tot onder de aarde verwijderd worden. Dat is de gedachte. En ik zou moeten lezen natuurlijk met u Efeze 1, ik heb het al een paar maal aangehaald. Efeze 1 vers 9 en 10. Waar staat dat God ons bekend gemaakt heeft met de verborgenheid van zijn wil? Wel, die verborgenheid, dat heeft te maken met dat verborgen koninkrijk. Dat is de hele Bijbel door zo. En ik heb al gezegd, de verborgenheid is in ieder geval de tegenwoordige bedeling en in zekere zin ook de toekomende. Want ook dan is het koninkrijk nog verborgen, hoewel het dan geopenbaard wordt. Maar het is dan nog verborgen. Alleen in die bedeling komt een eind aan die verborgenheid. Maar de verborgenheid als zodanig in de Bijbel als tijdperk bestaan dus twee bedelingen, namelijk de vijfde en de zesde. Waarbij de vijfde heet de bedeling der genade gods, of ook wel de bedeling der verborgenheid, en de zesde heet de bedeling van de volheid der tijden. Maar de bedeling der verborgenheid en de bedeling van de volheid der tijden vormen samen de verborgenheid. Nou, dan draai ik het bandje een keer terug. Ik hoop tenminste dat het er deze keer ook opkomt. En dan kunt u dat nog eens even nachecken, want zo zit het. Het is heel gemakkelijk. U zoekt de schriftplaats in de Bijbel op waar het voorkomt. Dat is namelijk Efeze 1 en Efeze 3. Daar ben ik gauw mee klaar. En dan zult u zien dat het zo in elkaar steekt. De verborgenheid duurt vanaf dat het koninkrijk verborgen werd tot het moment dat het geopenbaard is. En het zijn dus twee bedelingen samen. Waarbij de eerste genoemd wordt de bedeling der genade in Efeze 3 vers 2. Of de bedeling van de verborgenheid, want zo worden genoemd in vers 9 van Efeze 3. Al kunt u dat in onze vertaling niet meer zien. Want de vertalers geloofden niet in bedelingen. Dus nou is het verdwenen, maar staat er in het Grieks wel. Nou, dan ga ik even verder, want ik ging naar Efeze 1 vers 9. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Die verborgenheid hangt samen dus met die twee bedelingen. Vanaf de opstanding van Christus tot het moment dat zijn koninkrijk inderdaad geopenbaard is op aarde. En dan staat er dat die verborgenheid van zijn wil inhoudt om, vers 10, om, en dan staat er in, en dat is half vertaald, want er staat tot in. Er staat in het Grieks eis. Het Griekse voorzetsel ijs wordt meestal vertaald met tot. Alleen hier heeft men vertaald met in. Beide zijn half goed, omdat de werkelijke betekenis is tot in. Het is ergens naartoe, maar ook naar binnen. Het Engelse into, zeg ik altijd. Dat is, het komt er het dichtst bij. Het is een beweging ergens naartoe, maar het ook naar binnen toe. Nou, zo is het. Er staat hier dus om tot in. De bedeling van de volheid der tijden. Wederom mag u doorstrepen, want dat staat er echt niet. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het staat in de grondtekst niet, dus het hoort er niet te staan. Om in de bedeling, of tot in de bedeling van de volheid der tijden, het alles, het al staat er letterlijk in de grondtekst. Het al, dat is hetzelfde als het heelal, dat is namelijk de hele schepping, tapanta. Om de hele schepping, het heelal, tot één te vergaderen in Christus. En dan blijkt dat het daarbij gaat om twee dingen, namelijk beide, dat in de hemel is en dat op de aarde is. Dus resumerend, het gaat om de verborgenheid van Gods wil, waarbij ik al zei, dat beslaat twee bedelingen, de vijfde en de zesde. En over die verborgenheid staat dan dat het de bedoeling is om tot in, niet tot, maar tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dus tot in de zesde bedeling, alles onder één hoofd te verzamelen, alles tot één te vergaderen. Dat wil zeggen dat het gebeurt gedurende de vijfde en tot in de zesde bedeling. Tot en met is overdreven, maar het zou ook overdreven zijn, want we hebben al gezien dat in die zesde bedeling dat koninkrijk geopenbaard wordt. Zodat ergens in die zesde bedeling dat voltooid is.
Is er geen verband met de individuele mensen, omdat het in de zevende bedeling ook dan mensen, of het vader,
bekeerd worden. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat nu om de vestiging van zijn heerschappij. Zie? En dat gaat dus om twee bedelingen. Trouwens, het heet uitdrukkelijk ook de verborgenheid van Gods wil. Dus tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles tot één te vergaan. Het heelal. Het gaat dus om hemel en aarde. Want er staat er ook achter. Het heelal tot één te vergaderen in Christus. Dat wil zeggen dat de hele schepping onder één hoofd wordt samengebracht. Andere vertalingen zeggen dat zo. Het gaat erom dat het onder één hoofd wordt samengebracht. En dan staat er dat het is beide. Namelijk gaat om twee dingen. Dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En mijn gevolgtrekking is dan ook dat eerst dat wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen, en daarna wordt dat wat op aarde is aan Christus onderworpen. Dat wat in de hemel is, wordt in de vijfde bedeling aan Christus onderworpen, en dat wat op de aarde is, wordt dan in de zesde bedeling aan Christus onderworpen. Ik weet wel dat je dat misschien niet zo mag concluderen, maar het blijkt wel in overeenstemming te zijn met alle andere schriftplaatsen die er maar iets aan toevoegen. zodat hemel en aarde onder één hoofd wordt samengebracht in twee bedelingen, waar het volgt hemel in de eerste van die twee en de aarde in de tweede van die twee. En dat samen is de verborgenheid. Nou, dat stond er. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Niet zijn wil, maar gewoon de verborgenheid van zijn wil. Zijn wil was dat hemel en aarde aan hem zouden onderworpen worden. De verborgenheid is dat hij dat doet in een speciale samenhang. Namelijk, in één bedeling brengt hij wat in de hemel is onder zich. En in de andere dat wat op de aarde is. En dat is de hele vertelling. En dat is heel wat anders dan wat de eerste apostelen hoopten. Namelijk dat in hun dagen dat koninkrijk even in de gauwigheid gevestigd zou worden. En dat was het dan. Nee, zegt Paulus, het gaat om twee bedelingen nog wel. Het gaat allemaal zo snel niet, het duurt wat lang. Eerst de bedeling van de genade en dan de bedeling van de volheid der tijden. Die bedeling van de volheid der tijden werd dus hier genoemd in Efeze 1 vers 10. En de bedeling van de genade wordt genoemd in Efeze 3. Waar staat, indien gij maar gehoord hebt, in vers 2, van de bedeling der genade Gods. De huishouding der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, enzovoorts. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, vers 6, en van hetzelfde lichaam mededeelgenoten zijn de belofte in Christus, door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, enzovoorts. Nou, hoe dan ook, dat is de bedeling van de genade Gods, de huishouding waarin de genade regeert en waarin heidenen deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Daar begonnen we de avond mee ongeveer, namelijk dat de heidenen, of zo u wilt, de kerk, deel heeft gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat is juist inderdaad, ja. Maar dat is in deze bedeling zo, maar in de volgende wordt het alweer anders. Want dan is de tegenwoordige gemeente gecompleteerd en heeft zijn eeuwigheidspositie bereikt. En dan krijgen we vervolgens dat ook op aarde dat koninkrijk geopenbaard wordt. Overigens in vers 9 van Efeze 3 lezen wij. En allen te verlichten welke de gemeenschap der verborgenheid zij. En het woord gemeenschap, dus het Griekse koinonia, maar in de betere handschriften, en dat is niet een fonds van mij hoor, maar dat is algemeen erkend, in de betere handschriften staat niet koinonia, maar staat oikonomia, namelijk bedeling, hetzelfde woord als in vers 2. En het gaat dus inderdaad om de bedeling der verborgenheid. En deze tegenwoordige bedeling der genade God wordt dus hier ook genoemd de bedeling der verborgenheid. Het kenmerk van deze bedeling is de heerschappij van de genade. En in de praktijk betekent dat dan dat de heerschappij verborgen is. Want als heerschappij gevoerd wordt op basis van genade, betekent het, ik heb het vanmorgen ook al uitgelegd, maar niet bij u. Maar dan betekent het dat als je door het rode stoplicht rijdt, krijg je wel een bekeuring en je wordt veroordeeld. Maar daarna krijg je gratie, namelijk genade, zodat je niet hoeft te betalen. Nou, dan is het land gauw bankroet, want wie betaalt dan die bekeuring? Ik bedoel niet wie betaalt de boete, maar wie betaalt die agent die de hele dag bekeuringen staat uit te schrijven? Ik bedoel, dat kan nooit uit. Daar kun je een land ook niet mee regeren. Want iedereen rijdt dan door het rode stoplicht. En dan krijg je de bekeuring en dan krijg je gratie, genade, dus dan schiet je niks mee op. Met andere woorden, als vanuit genade geregeerd wordt, dan merk je van de heerschappij helemaal niks. Nou, zo is het. Wij leven onder de heerschappij van de genade, daar merken we er niks van. Het is een verborgenheid. De heerschappij of de koninkrijk is nu verborgen, want het is een heerschappij van de genade. We hebben een genadetroon in de hemel, waarop weliswaar een koning, maar waarop bovendien een hoge priester regeert. En daarover hadden we dus ook al. En dan is het verhaal weer rond. En u ziet dus, daar gaat het maar nu om, dat twee dingen achtereenvolgens tot stand komen. De onderwerping van de hemel en de onderwerping van de aarde. En als dat gebeurd is, komen we pas terecht in het geopenbaarde koninkrijk in de zogenaamde 1000 jaren. Nou, dan ga ik weer terug naar Esther. Waar dan in de eerste plaats staat dat het huis van Haman gegeven werd aan Esther. Dat betekent dat waarover Satan regeerde, wordt nu gegeven aan de gelovigen. Met andere woorden, eerst regeren Satan en zijn engelen en daarna regeren de gelovigen. Ze hebben heerschappij met Christus. Satan is degene die nu vanuit de hemel de God deze eeuw is en de overste van de macht der lucht is.
Is het een aardsniveau? Ook bijvoorbeeld Esther, of is het een vrouw, of een Israël verband houden Israël de positie en dan later hem tot koning stelt?
Ja, want ik moet het natuurlijk doortrekken naar de zesde bedeling, waarin we precies hetzelfde zien. Daar in die zesde bedeling neemt namelijk Israël de heerschappij ook eveneens over. Want de zaak is, en dat is nou moeilijk uit te leggen, maar we krijgen in die zesde bedeling te maken met die Haman-figuur op aarde. Satan is op aarde geworpen. Dat betekent dat er ook een mens op aarde rondloopt die direct het instrument is van Satan. We kennen hem als het beest en we kennen hem bovendien als de koning van Babel. Ik heb daar vorige keer op gezinspeeld toen ik Openbaring 17 heb aangehaald. Waar de verborgenheid der ongerechtigheid Babel bleek te zijn. En waarbij in Openbaring 17 staat dat Babel in die dagen de hoofdstad is van de wereld. Nou, die Haman-figuur is de koning van Babel, van een hersteld Babel. Denk maar even aan de profetieën van Daniel 4 en 5, waarin gesproken wordt over dat gedurende zeven tijden Babel het van het koningschap ontheven zou zijn, maar na zeven tijden zou Babel weer hersteld worden. En ik zal het niet voorrekenen, want ik vind het totaal onbelangrijk eigenlijk. Maar als ik het zou voorrekenen, dan zou ik u laten zien dat precies op het, in het jaar, nauwkeuriger kan ik even niet rekenen, maar in het jaar van de verwoesting van Jeruzalem zijn bovendien de zeven tijden om. De zeven tijden waarin Babel niet de hoofdstad van de wereld zou zijn. En dat betekent dat in het jaar waarin Jeruzalem verwoest wordt, dan Babel de hoofdstad van de wereld wordt. En dan moet u zich voorstellen, de Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg en dat betekent de verwoesting van Jeruzalem en het herstel van Babel. En niet andersom. Het is de verwoesting van Jeruzalem en het herstel van Babel. En wat in de daaropvolgende 33 jaar gebeurt, is dat de gelovigen, namelijk dat restje van Israël, wat terugverzameld wordt en wat ook het evangelie predikt in de wereld, datzelfde Israël is ook verantwoordelijk op eigen initiatief, onder aanvoering van de Heer uiteraard, voor de herbouw van Jeruzalem. Terwijl Babel aan de macht is, Jeruzalem verwoest, komen daar de Israëlieten, net als in de dagen van Nehemia zal ik maar zeggen, en ze bouwen Jeruzalem weer op. De straten en de grachten, doch in benauwdheid der tijden. Ja, de geschiedenis herhaalt zich namelijk. En ze bouwen Jeruzalem op. En dat Jeruzalem is bestemd om 33 jaar later al de hoofdstad van de wereld te zijn. Want 33 jaar later is Jeruzalem de hoofdstad van het Messiaanse Rijk. En wordt Babel verwoest. Dat was ook Openbaring 17. Nou ja, 18 dan. Maar en 19 niet te vergeten. Drie hoofdstukken lang vinden we daar. Een hersteld Babel wat verwoest zal worden. Zie. Nou ja, ik sta te praktiseren wat ik er nou nog meer over zal vertellen. Over wat er in Openbaring staat, maar ik zal me beheersen. Het gaat er dus om dat we te maken hebben met die Haman-figuur. Die regeert in Babel. Maar aan de andere kant hebben we te maken met Esther, zal ik maar zeggen. De gelovigen, in de eerste plaats Israël, maar ook de gelovigen uit de heidenen. Die verantwoordelijk zijn voor de herbouw van Jeruzalem. En zij nemen dus langzaam maar zeker de macht in de wereld over. Het is Satan geweest die vanaf Adam geregeerd heeft in de praktijk over deze wereld. De Heer heeft weliswaar af en toe ingegrepen, maar Satan was de god deze eeuw. Maar deze eeuw eindigt hier in de toekomst, want het eind van de zesde bedeling is tegelijkertijd het eind van de tegenwoordige eeuw. Er komt dus een eind aan de heerschappij van Satan uiteindelijk en dan, die heerschappij wordt overgenomen door Christus en de zijnen. En voor zover wat betreft de aarde is natuurlijk een duidelijke zaak dat de heerschappij wordt overgenomen door de Israëlieten. De eerste onder de volkeren. En van Israël zal de wet uitgaan en van Jeruzalem enzovoorts. En dat duizendjarig rijk is dan ook een Israëlitisch wereldrijk. Het koninkrijk van de steen die de gehele aarde vulde uit Daniel 2. Kortom, het koninkrijk van Christus zelf. Nou, dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Hier staat het heel laconiek. Het huis van Haman wordt gegeven aan Esther. Satan en zijn engelen raken hun bezit kwijt. Het wordt overgedragen aan de gelovigen. Want gelovigen zouden zijn erfgenamen van Abraham. Goed. Maar Abraham was erfgenaam van? Van de wereld, staat er. Nou, en de gelovigen erven dus de wereld. Zijn erfgenamen van Abraham en zijn daarom erfgenamen van de wereld. En zo gebeurt het. Alleen het aardige is dat ik moet even kijken. Oh ja, het volgende vers van Esther 8. Waar staat, En de koning toog zijn ring af die hij van Haman genomen had en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. Dat wil zeggen, dat is prachtig, hè? Het koninkrijk van Haman, de heerschappij van Haman, wat het was, dat weten we niet, maar daar gaat het ook niet om. Het koninkrijk wat Satan over regeren, zal ik maar zeggen, wordt overgedragen aan de gelovigen. En wat doen die? Als ik mijn kroon die hij zal geven, je kent het lied, aan zijn voeten nederleg. Kortom, de gelovigen leggen hun heerschappij in de handen van degene door wie ze grootgebracht zijn, van wie ze het leven te danken hebben, die hen gemaakt heeft tot wat ze waren. En in dit geval is dat Mordechai. Want staat er, nog vers 1, Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. Dat is precies wat de gelovigen ook in die tijd doen. Op aarde, met name die zesde bedeling en wat er verder volgt. Dat wil zeggen, ze geven te kennen wat de gezalfde, de Messias, want dat is Mordechai, dat weet je. Mordechai was immers die naam die verband hield met de heilige zalfolie. Mordechai is dus de Messias, de gezalfde. Wel, de gelovigen geven te kennen wie die gezalfde is en wat hij voor hun is. En als ze heerschappij ontvangen, geven die heerschappij in handen van degene die hen gemaakt heeft tot wat ze zijn. En als Israël op aarde de heerschappij ontvangt, dan geeft het dat in handen van haar Heer. Zie hier, hier is het. En dan gebeurt eindelijk wat in het verleden al eerder had kunnen gebeuren, bij wijze van spreken, en eigenlijk had moeten gebeuren. Namelijk dat Israël de heerschappij overgedragen had aan haar Heer, in plaats van de heerschappij uit handen van de Heer te ontvangen en er dan mooi weer mee te spelen. De Heer zegt, ik heb ze rijk gemaakt en mijn bezittingen verkwanselden ze. Precies andersom. In de toekomst gaat het dat de rijkdom die Israël van de Heer ontvangen heeft, die gebied terug aan de Heer. En dat is wat van de gemeente ook gezegd wordt in Openbaring. Daar wordt de gemeente voorgesteld door de 24 ouderlingen. Ja, wat dacht u anders dat de kerk werd voorgesteld onder 24 ouderlingen? Nee, niet meer, het zijn er maar 24. Maar goed, die vertegenwoordigen de gemeente en ze knielen voor de troon en ze leggen hun kronen voor hun Heer neer. Want, zeggen ze, gij zijt waardig te ontvangen, enzovoorts. Alle roemt. Wie roemt, roemen in de Heere, staat er. Nou, zo is het. Dus de heerschappij die wij ontvangen, dragen weer op aan de Heer. We zeggen, we hebben het van u ontvangen. Nou, zo is het. En dat gebeurt hier ook. Esther kreeg het huis van Haman, maar ze geeft het meteen door aan Mordechai, want het kwam hem toe. Van zichzelf was Esther namelijk ook niks. Ze is door Mordechai geworden wat ze was. En daarom geeft ze dat wat haar ten deel valt ook aan Mordechai. En we zien trouwens steeds dat al wat er in het leven van Esther gebeurde, gebeurde op initiatief van Mordechai. Het was Mordechai die haar grootgebracht heeft. Mordechai die gezegd, nou moet je dit, nou moet je dat, enzovoorts. En ze doet dat en ze ontvangt een kroon. Nou, zoals met de gelovigen in het algemeen. We doen gewoon wat de Heer zegt en we ontvangen een kroon. En we geven hem dan aan de Heer en zeggen, gij zijt waardig. Dat is heel eenvoudig, hè? Nou, als je dat nou eens even geleerd hebt, de meesten doen er jaren over om zich dat te realiseren. Maar goed, het is zo moeilijk niet. Er staat dus dat de koning toog zijn ring af in vers 2, die hij van Haman genomen had en gaf hem aan Mordechai. De ring die spreekt over autoriteit die men heeft. Ring heeft te maken met verzegelen, met bekrachtigen, in principe voor altijd bekrachtigen. En dus met onbeperkte macht eigenlijk, dat is de ring. En die ring wordt van Haman genomen en gaf hem aan Mordechai. Waarom? Wel, want Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En vandaar dat dit gebeurt, de autoriteit, het zegel ook van Haman wordt gegeven aan Mordechai. Dat is interessant, dat hebben we eerder al gezegd. Haman wordt uitgebeeld door de oude draak, de oude slang, de Satanas. Terwijl Mordechai wordt uitgebeeld eveneens door de slang, de koperen slang uit de woestijn. De slang ook uit Johannes 3, zal ik maar zeggen. De slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft, omdat alzo ook de zoon des mensen verhoogd moest worden. En van de ene slang gaat er naar de andere over, dat is de gedachte. En zo hoort het natuurlijk ook, hè. Van de oude slang wordt het weggenomen en wordt gegeven aan, laten we zeggen, de nieuwe of de jonge slang. Kortom, hij die de dood overwon, die de materie, de stof overwon en daarom verhoogd werd. En zo gebeurt het hier. Want Esther stelde Mordechai over het huis van Haman en dan staat er. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings en ze viel voor zijn voeten en zij weende en ze smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Nu gaan we de volgende keer wel op in, maar het verhaal is nu dit. Ik geef u dat vast om in uw gedachten het hele complete beeld te vormen. Het verhaal is nu dit, dat de koning zegt, van dat kan niet, ik kan geen wet ongedaan maken. Een wet is een wet, een regel is regel, een wet vermeden en persen is een wet vermeden en persen. Ik bedoel, er valt niks aan te veranderen. En dan vindt hij het volgende op uit. Er wordt namelijk een wet uitgevaardigd die de Joden toestemming geeft om zich te verdedigen. Dat is het eigenlijk. Dat wil zeggen, de eerste wet die via Haman tot stand gekomen was, die bepaalde dat de Joden uitgeroeid moesten worden. Maar de tweede wet, die nu in werking of opgesteld wordt, bepaalt dat de Joden zich mogen verdedigen, zodat ze alsnog het leven kunnen behouden. En dat wordt met uitstel gedaan, want die wet die zal dan pas in werking moeten treden op de dag waarop de Joden uitgeroeid zouden moeten worden. Dus dat duurt nog even. En dat is nou het hele punt, want we zijn hier in hoofdstuk 8 aangeland, typologisch althans bij het begin van de 1000 jaren... de 1000 jaren waarin mensen van vlees en bloed, zoals u en ik, binnengaan, gelovigen zoals u en ik, wedergeboren net als u en ik, ze hebben alleen geen hemelsburgerschap, maar een aardsburgerschap op een nieuwe aarde. Maar ja, in de praktijk merk je daar, terwijl je hier op aarde leeft, natuurlijk geen verschil in. Een hoge priester hebben ze trouwens ook. Die is alweer naar buiten gekomen trouwens, maar die hoge priester is een hoge priester voor altoos, na de ordening van Melchizedek. Al die functies blijven gewoon bestaan, ze komen in wat andere verhoudingen te liggen, maar het blijft precies hetzelfde. De 1000 jaren beginnen met een bekeerde wereld, met wedergeboren mensen, mensen die de geest hebben ontvangen. De geest wordt trouwens uitgestort op alle vlees vanaf het einde van deze 7 jaar. Dan gaat Joël 2 definitief in vervulling. Enzovoort. Kortom, we hebben een mensheid die uit louter gelovigen bestaat, maar ze zijn net zo sterfelijk in wezen als u en ik. En ze zijn naar hun oude natuur, naar vlees en bloed, net zulke zondaren als u en ik. En bovendien zegt de schrift, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Dus het is al heel wat dat vlees en bloed daar wel degelijk het koninkrijk binnenkomt. Dat het er binnenkomt, is namelijk niet gewoon omdat het zulke goede mensen zijn die zich gebeterd hebben, maar is omdat in hen de geest Gods woont. Ze zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden, kortom, ze zijn wedergeboren, Nicodemus, en daarom gaan ze het koninkrijk in, Nicodemus. Alleen ze sjouwen het vlees en bloed nog net zo mee als u en ik vandaag. Dat betekent dat de dood daar nog steeds heerst, en dat de mens nog steeds uitkijkt naar zijn graf, en nog steeds sterfelijk is. En dat gebeurt ook. Het zal wat langer duren voor mijn sterf, sommigen leven wat erg lang. En als u het mij vraagt, er zijn er genoeg ook die de hele 1000 jaar overleven. Maar goed, het principe blijft dat men aan die dreiging van de dood onderworpen is. En die dood zit nog steeds in die oude schepping. Het is diezelfde aarde die Adam moest onderwerpen, waarover dan de laatste Adam regeert. Maar het is diezelfde aarde die doorn en distelen voortbrengt. En de dieren verscheuren elkaar nog steeds hoor. Want er staat niks over dat dieren dan wedergeboren zijn. Dat is dan nog niet zo. Sommigen denken dat, maar dat is niet zo. Kortom, we krijgen nog steeds een jongste dag waarop doden opgewekt zullen worden en waarin de tweede dood ook nog in werking zou treden. Dus ook dat is nog niet uitgebannen. En het blijft nog steeds waar dat de natuurlijke mens een zondaar is en daarom sterfelijk. En dat is de dreiging die dan ook over het Joodse volk hier hangt in Esther hoofdstuk 8. Het mag dan allemaal leuk uitgepakt zijn dat Haman gehangen is enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat nog steeds die wet bestaat dat de Joden zou worden uitgeroeid. En ook als Christus regeert over deze oude wereld, is het deze oude gevallen wereld waarover hij regeert. En het dreigt nog steeds dat de mensheid uitgeroeid wordt gewoon door de dood. En door de werking van de zondige natuur in de mens zelf. Nou, dat is het verhaal. En die dreiging is er nog. En dan blijkt dat er een wet in werking wordt gezet waarbij er een mogelijkheid is voor degenen die feitelijk veroordeeld zijn om aan het oordeel te ontkomen. En de uitwerking daarvan.